De kerkenraad maakt u nog het volgende bekend, dat het derde collecte vandaag bestemd is voor de kosten van het kerkblad, dat op oudjaarsavond de dienst begint om 19:30 en op nieuwjaarsmorgen de dienst begint om 9:30 en dat volgende week zondag dominee K. Hoefnagel ons zal voorgaan, zo de Heere wil en wij leven.
Onze enige hoop en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen hetgeen zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 89 en daarvan vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheen, uw waarheid alle tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Psalm 89 en daarvan vers 1. stellen ons aan het begin van deze nieuwe week voor de spiegel van Gods heilige wet. We zingen daarna Psalm 42 vers 3 en we lezen vervolgens Jesaja 54. Dus na de lezing van de wet des Heren zingen we Psalm 42 vers 3 en we lezen vervolgens Jesaja 54.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn gebod onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heere. Maak de plaats uw tent wijd, en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Verhinder het niet. Maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Want ge zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand, en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man. Heere, de Heerschaar is zijn naam. En de Heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganse aardbodems genoemd worden. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. Want het zal mij zijn als de wateren Noachs, toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn, en de vrede uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. En verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Zie, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, ik heb de smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere.
Deze laatste zondag van het jaar, gemeente, wordt Gods woord twee keer bediend uit het Bijbelboek Jesaja. Vanmorgen Jesaja 54 vers 10. Jesaja 54 vers 10, daar luidt Gods woord in onze tekst. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Het verbond mijns vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Tot zover. We stellen ons voor Gods aangezicht in het gebed, biddend de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest. We doen ook voorbeden voor de rouwdragende families, de familie Sluimers, Kleinjan, en de familie Vat Sluimers, van wie een zwager is overleden. We doen voorbeden voor broeder Schipper, die in het Maastad ziekenhuis verblijft en ernstig ziek is. We doen voorbeden voor Hester Verbaas. Laten we tot God bidden, gemeente. Heere, u brengt ons op deze laatste zondag van het jaar 2019 als gemeente samen rondom uw woord. We mogen u allereerst ootmoedig danken dat u het bent die ons hier brengt op de werkvloer van de Heilige Geest. Ook aan het einde van het bijna voorbij vervlogen jaar. Als we dan terugzien, Heere, op de zondagen die achter ons liggen, de gestage voortgang van uw woord in het midden van deze gemeente, prediking die mocht plaatsvinden, de bediening van de sacrament, het woord dat gebracht mocht worden in het catechisatielokaal, de woningen, andere plaatsen, heren, waar u gemeenteleden, een ambtsdrager of de predikant deed ontmoeten, dan staat boven dit jaar alleen maar de grote trouw van u te schitteren. U bent en blijft dezelfde. Dat was u in het jaar 2018. Dat was u in het jaar daarvoor, in die jaren daarvoor. En we mogen u bidden, Heere, of u dat ook in het komende jaar wilt zijn. Dat u het bent die zegt, ik ben dezelfde. En ik blijf dezelfde. Ik, de Heere, word er niet veranderd. En daarom zijt gij, o wormke Jacobs, niet verteerd. Het is een wonder, Heere, dat we opnieuw de gang naar de kerk mochten maken. Misschien hoeft we in het achterliggende jaar geen één dienst vanwege ziekte of door verdrietige omstandigheden voorbij te laten gaan. Het kan ook zijn dat we in het achterliggende jaar, Heere, een korte of een langere tijd verstoken waren van de prediking van het evangelie en het samenkomen rondom uw woord in het midden van de gemeente. Heere, in allerlei verschillende omstandigheden, en als u ons hier op deze plaats brengt, dan vallen al die verschillen weg, ook in onze situaties, en dan blijft alleen maar het woord en de onfeilbare trouw van u over. We bidden u, Heere, geef dat ook op deze laatste dag, deze laatste zondag van het jaar 2019, het woord van u alleen aan het woord komt. En dat u daarom ook alles wegneemt wat van ons is, op en onder de kans. Onze verkeerde gedachten, onze verkeerde gevoelens, onze verkeerde voorstellingen en beelden van u ook, na ontvangen genade. Onze twijfel en aanvechtingen, onze onverschilligheid, onze geesteloosheid, onze biddeloosheid, onze ondankbaarheid, de zonde, Heere, van zelfsprekendheid, dat we het heel gewoon vinden om vanmorgen weer hier te zijn, of dat u ons de middelen aanreikt, waardoor we thuis of van een andere plaats met de gemeente verbonden kunnen zijn, terwijl we er niet bij stilstaan dat alles wat we hebben in dit leven gekocht en genade is. Heere, het moet ook echt van u vandaan komen, ook op deze laatste zondag in het jaar 2019. En dan bidden we u om of u redenen wilt nemen uit uzelf, en uw woord ook met kracht wilt toepassen in het hart en in het leven van een ieder van ons. Hoe wij ook staan tot u en hoe wij ons ook verhouden tot u, het zij dat we u niet kennen en gerust en onverschillig daaronder voortleven. Het zij dat we u niet kennen terwijl we ons ervoor uitgeven dat we wel een kind van u zijn. Het zij, Heere, dat wij ons niet durven te laten uitkomen voor wat er leeft in ons hart, maar dat dat in stilheid en in verborgenheid, in de stilte van de binnenkamer, voortdurend wordt uitgesproken tegenover u. Het zij, Heere, dat wij u mogen vrezen, en dat ook in het midden van de gemeente mochten beleiden in het jaar dat achter ons ligt, ook in het aangaan van het heilige avondmaal. Het zij, Heere, dat wij u mogen kennen en tegelijkertijd op dit moment met een hart vol vragen leven, of het wel waar is wat we allemaal gedacht, gesproken en ondervonden hebben in de omgang met uw woord. Heere, u alleen bent in staat om met al deze verschillende soorten van mens om te kunnen gaan. En op hetzelfde moment hetzelfde woord ook te leggen in hun hart en leven. Zegent u daarom de prediking van uw woord. We bidden voor alle rouwdragenden in het midden van de gemeente. Gedenk weduwe en weduwnaren. Wees met hen die in de achterliggende jaar gestaan hebben aan de rand van het graf. We bidden u ook voor de familie Verbaars, als ook de familie Vat en de familie Sluimers. Wilt u met hen zijn, Heren, en uw genadige trouw en zorg, uw troost ook in hun leven bevestigen. Wilt u ons gebed verhoren in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen, gemeenten, als inleiding op de prediking Psalm 77, en daarvan vers 4 en vers 6. Psalm 77, vers 4. Ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. Ik overlijd in diepe smart, 's nachts met een mistroostig hart. Als hoofdvers 6. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Psalm 77, vers 4 en 6. We zingen naar het amen van de prediking, Psalm 89 en daarvan vers 3. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht. Als ook vers 7, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89 vers 3 en 7 naar het amen van de prediking. Het thema waaronder vanmorgen Jesaja 54 vers 10 wordt verkondigd is Gods onveranderlijke liefde. Gods onveranderlijke liefde. We letten allereerst op de trouw van Gods onveranderlijke liefde. In de tweede plaats op het verbond onder Gods onveranderlijke liefde. En als laatste het zegel van Gods onveranderlijke liefde. Dus trouw, verbond, zegel van Gods onveranderlijke liefde. Ik moet aan het begin van de preekgemeente twee opmerkingen vooraf maken. In de eerste plaats is de prediking van vanmorgen bedoeld voor een groep mensen in het midden van onze gemeente, als ze er zijn, ik weet het niet, de Heer alleen weet het, die God kwijt zijn. En die zich, als je het op de man af zou vragen of ze de Heer ooit ook wel gekend hebben, je misschien ook wel met verdriet en met pijn aankijken, dat juist op dit moment ook een aanvechting is. Vroeger misschien hele andere tijden gekend in het midden van de gemeente, maar ook in uw directe omgeving. Het woord deed zijn kracht en zijn werking in uw hart en in uw leven. De Heere kwam over, zo dacht u, brak door, brak de banden van ongeloof, verzet, tegenstand af en stortte zijn onbegrijpelijke liefde in uw hart. Maar nu bent u alles kwijt. En dat is nog niet eens het ergste. U bent ook God kwijt. En dat is ook nog niet eens het ergste. U loopt vanmorgen ook met de vraag in uw hart, is God ook niet mij kwijt? En tot laatste is verschrikkelijk, die gedachte. En daarom kan het zijn dat we nu vanmorgen alleen al het thema hoorden, Gods onveranderlijke liefde dreigde af te haken. Omdat u bij uzelf dacht, nu gaat het over de onveranderlijke liefde van de Heere. En ik vraag me af of ik die liefde ooit wel gekend heb. En dat niet alleen. Het zou me niet verbazen als u in deze periode van uw leven ook te kampen hebt met hele andere vragen die u misschien op dit moment wel voor uzelf houdt. Omdat u bang bent voor de reactie van een ander. Maar ik zal die vragen dan maar voor u benoemen, terwijl we elkaar niet kennen. En ik vermoed dat u zich daar wel in herkent. De vraag, is God er eigenlijk wel? Bestaat hij wel? Is het niet allemaal inbeelding? En praten we elkaar niet meer wat aan? Kijk, dat u vanmorgen in de kerk zit, is aan de ene kant een wonder en aan de andere kant tekent dat misschien ook wel uw situatie op dit moment. U gaat mee, misschien uit goed fatsoen, ook voor uw vrouw of man, kinderen, omgeving. Maar ik kwam vanmorgen naar de kerk met de vraag, wat doen we hier eigenlijk? Als God misschien niet eens bestaat. En zo heeft u in de achterliggende dagen naar het kerstevangelie geluisterd. En zo gingen we in het jaar 2019, korter of langere tijd al, met die gestalte op naar Gods huis. Bidden, zo hoort u van binnen, heeft geen zin meer. Want als God niet bestaat, waarom zou je nog bidden? En de Bijbel lezen, dat doe je dan nog wel aan tafel. Maar als God niet leeft, dan is de Bijbel een dood boek. Voor alle duidelijkheid, jongelui, ik bedoel niet dat er in ons midden, dat kan zijn, ook mensen zijn die vanuit zichzelf helemaal niet in God geloven. Wij noemen hen dan atheïstisch, dat is een moderne vorm van geloof. Het ontkennen dat God bestaat. Dat kom je niet alleen in de wereld tegen, ook in de kerk. Soms ook bij getrouwe kerkgangers. Die ervan overtuigd zijn dat God er niet is. Maar de prediking van vanmorgen is vooral afgestemd op hem of haar die vroeger hele andere tijden hebben gekend. Die misschien ook wel om die reden aan het avondmaal mochten gaan met vrijmoedigheid. En in de gesprekken ook met de broeders die op huisbezoek kwamen, konden getuigen van de weg die de Heere met hun is gegaan. Maar nu alles kwijt zijn. Het is mijn ervaring, gemeente, in de achterliggende jaren, dat dat dan niet wil zeggen dat ze dan ook niet meer aangaan aan het avondmaal. Ik denk aan een voorbeeld in een van mijn vorige gemeenten, waar een vrouw in de gemeente van de gemeente was, ze juicht nu voor Gods troon, tegen wie hoog werd opgekeken. Die bekend stond als een vrouw die de Heere mocht kennen. Maar door een bepaalde omstandigheden raakten we in gesprek met elkaar. En toen vertelde ze me op enig moment in alle eerlijkheid dat ze nog wel naar de kerk ging. Ook nog avondmaal vierde. Maar ze deed dat voor de buitenwacht. Haar hart was verkeeld. Koud. En het was zo stil. En daarachter kwam de vraag: is God er wel? Is het niet allemaal emotie? Heb ik niet te veel mijn oor laten leunen naar de mensen die om me heen met me meespraken? Heb ik niet te veel waarde gehecht aan het gesprek met die ouderling of predikant? En nu alles weg is, zit ik ook met de vraag of God er nog wel is. Voor hen is vanmorgen in de eerste plaats de prediking bedoeld. De tweede opmerking die ik vooraf moet maken, is dat u dan bij uzelf kunt denken: het gaat dus niet over mij. Als u zich niet herkent in wat ik net zei, dan is het gevaar natuurlijk ook heel groot voor u, dat u afhaakt en met uw gedachten aan de andere kant op gaat. Ik wil tegen u dan vanmorgen drie dingen zeggen. In de eerste plaats dit: bent u de Heere ook dankbaar dat u tot nu toe bespaard bent gebleven van atheïstische gedachten en aanvechtingen waar sommige van Gods kinderen mee kunnen kampen? Heeft het u ook klein gemaakt in het achterliggende jaar dat u niet met die twijfel en niet met die pijn onder de prediking van het evangelie mocht zitten? En dat de Heer ook meerdere keren u erop wees dat hij leeft. En dat hij zorgt. En dat hij uw leven leidt. En dat soms ook heel concreet, letterlijk bijna, liet samenvatten, samenvallen de leiding en de zorg van de Heer in uw leven met het spreken van hem door zijn woord. Het zij door de prediking hier op zondag. Het zij door de avondsluiting thuis toen u dat desbetreffende dagboekstukje las. En dat viel één op één samen met de situatie van die dag of van dat moment. En dat u tegen elkaar kon zeggen, of misschien ook tegen uzelf: dit is geen toevallige samenloop van omstandigheden. Hierachter schuilt de hand en de zorg van de Heer. Heeft u daar de Heer ook voor gedankt? Heeft het u ook klein gemaakt? En gaf dat ook meer krediet op God? Dat u met nog meer verwachting en met nog meer hoop en met een nog sterker verlangen opkwam onder Gods woord. De tweede opmerking die ik tegen u wil maken is de volgende. Het kan zijn dat u al luisterend aan het begin van de preek meteen dacht aan iemand in uw directe omgeving. U houdt hem of haar voor iemand die de Heere mag vrezen. En tussen u en hem of haar is een persoonlijke band ontstaan, waardoor u ook weet van die pijn en die aanvechting: is God er wel? Heb ik het me niet ingebeeld? Klopt het wel? Is het ten diepste niet allemaal onzin? Dan kunt u vanmorgen niet alleen meeluisteren voor hem of haar die u mag kennen. Maar ik wil u ook één waarschuwing meegeven. Ga vanmorgen niet uit de preek of na deze zondag direct naar hem of haar toe. de prediking van deze morgen. Maar wees als één van die vier vrienden van de geraakte. Die hun kreupele vriend brachten aan de voeten van de zaligmaker. Zonder iets te zeggen. Ze braken het dak open, legden hun vriend neer voor Jezus' voeten en ze keken Christus aan. En dan staat er zo heel onopvallend, gemeente, in het Markus-evangelie. En Jezus hun geloof ziende. Dus niet alleen het geloof van die geraakte, ook het geloof van die vier vrienden die hun vriend brachten naar Jezus. Jezus hun geloof ziende. Sprak tot de geraakte. Uw zonden zijn u vergeven. Misschien moet u wel lastdrager worden. En stoppen met de pogingen om iemand die alles kwijt is geraakt en vast is gelopen in de strikken van het atheïsme te overtuigen met uw woorden. Dat kunnen we niet. En dat is ook mijn pijnlijke ervaring. En ik denk ook van de broeders links en rechts van mij. Wij kunnen mensen niet praten naar de Heere. Wij kunnen mensen wel met gevouwen handen brengen tot de Heere. Jezus hun geloof ziende. De derde opmerking die ik tot u wil maken, gemeente, en als ook de laatste, dan gaan we terug naar de tekst. Is dat het zomaar kan zijn dat wat u nu hoort binnenkort uw ervaring is. Ik zeg niet dat het Gods gebruikelijke weg is, dat al Gods kinderen te kampen hebben in hun leven met atheïstische gedachten en gevoelens, met geestelijke verlatenheid. De gebruikelijke wijze van de Heere is om zijn kinderen in alle rust en stilte te brengen en te bewaren bij hem. En daarin hebben we ook onze verantwoordelijkheid. Een getrouwe omgang met de Heer in woord en gebed bewaart ons ook voor heel veel ongelukken onderweg in het leven. U moet vanmorgen ook niet zo gaan luisteren dat dit dus de weg is van al Gods kinderen. Dat is niet waar. De meeste kinderen van de Heer kennen deze weg niet. Gelukkig maar, toch? En we hoeven daar ook niet naar te staan. Maar het kan zomaar gebeuren. En zo begon het bij u, denk ik ook. Als vanuit het niets dat ene telefoontje met dat verschrikkelijke bericht. En toen braken die dagen aan van gerouw en van verdriet. Wat was dat warm, die betrokkenheid en belangstelling van de mensen om je heen? Wat werden vertroostende woorden gesproken? Wat voelde je gedragen door de gebeden van de gemeente? Maar na verloop van tijd ebte dat weg. Dit jaar klinken er weer andere namen op oudjaarsavond. En misschien denkt niemand meer aan uw man of vrouw, of dat kindje. En hoe gaat het dan als het stil wordt? Komen de vragen. Waarom? Waarom moest dat zo? En als God goed is, en als ik me niet vergis, ook de goedheid en de trouw, de liefde van de Heer in mijn leven heb ondervonden, waarom rukte hij dan het meest dierbare van mijn hart? En toen kwamen die andere vragen. Eerst probeerde je die weg te duwen en te drukken. Maar langzaam maar zeker kreeg dat ook de overhand. Stop toch met bidden. God hoort je toch niet. En het is ook geen wonder dat je je toen gedragen voelde in die bijzondere tijd. Dat was gewoon een emotie. Gevoel. Reactie op betrokkenheid van anderen. Je hield dat toen wel voor Gods trouw. Maar God is het toch niet? Was het dan toen ook wel waar? En nu loop je zonder God. Gemeente Jesaja spreekt dit soort mensen aan in het hoofdstuk dat voor ons ligt opengeslagen. Niet dat hij dat voortdurend doet, er zijn van die weinige momenten in het Bijbelboek van Jesaja dat hij de prediking toespitst op een kleine groep hoorders in zijn dagen. Normaal gesproken, we zullen dat ook vanmiddag zien, heeft Jesaja een boodschap voor heel het volk, bekeerd of onbekeerd. En trouwens, u ziet dat ook in het volgende hoofdstuk, de Ane van Jesaja 55, vers 1, die bekende woorden: O alle gij dorstigen, kom tot de wateren, gij die geen geld hebt, komt, koopt, eet en drinkt. Maar in ons hoofdstuk ligt het dus anders. De Heer wordt spreken door Jesaja ingevoerd, God zelf is in dit hoofdstuk aan het woord. En wat opvalt is dat de Heer ook direct met de deur in huis valt in ons hoofdstuk. Laten we het eerste vers nog maar even lezen, gemeente, ook om de draad van dit hoofdstuk op te kunnen pakken. Daar staat: ging vrolijk gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt, maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heer. De Heer gebruikt het beeld van kinderloosheid om mensen die hij hier aanspreekt te kunnen typeren. Er zijn er onder ons, vermoed ik, die weten wat voor pijn dat kan doen, kinderloosheid. Ook in het achterliggende jaar gebeden om een kindje. Nu is 2019 bijna voorbij. En dat verlangen leeft nog steeds. Maar het gebed is nog niet verhoord. Wat kan het ook pijn doen, de opmerkingen in je directe omgeving, of niet? De suggesties die mensen soms dan maken. Dat bericht vanuit de familie dat je broertje of zusje wel een kindje verwacht, samen met haar man of vrouw. En jij nog niet. In Gods woord staat veel belofte voor kinderloze echtparen. En tegelijkertijd, gemeente, is de beleving van kinderloosheid in de tijd van de Bijbel anders dan bij ons. Niet dat het verdriet minder of meer is, zo bedoel ik het niet. Maar kinderloze echtparen in Jesaja's dagen liepen ook tegen hele andere problemen aan. Ik wil er twee even uithalen, omdat de Heer dat ook gebruikt in dit hoofdstuk. In de eerste plaats ook een heel praktisch probleem. Wanneer wij straks een bepaalde leeftijd hebben bereikt, dan kunnen we met pensioen gaan als we de gezondheid en de kracht hebben. En dan is er een oude dagsvoorziening, zo zeggen we dat tegen elkaar. Maar in de dagen van Jesaja was dat er niet. En iemand die moest of blijven werken totdat hij geen gezondheid en krachten meer had. En als er dan kinderen waren en kleinkinderen, dan viel de zorg, ook de financiële zorg van de ouders, voor de rekening van de kinderen. Kinderen zorgden dus ook voor hun ouders op hoge leeftijd. Ook financieel, en zorgden, als het goed is, dat ze niet zonder gebrek en in armoede moesten leven. Daarom was het in de dagen van de Jesaja en ook in het Nieuwe Testament zo belangrijk om ook kinderen te mogen krijgen. Ook met het oog op je eigen persoonlijke toekomst samen. Er was dus als het ware ook geen hoop en geen verwachting meer wanneer de kinderzegen uitbleef. En iemand op een gegeven moment, op een bepaalde leeftijd, moest zeggen tegen zijn man of vrouw dat we die verwachting maar moesten loslaten en dat we geen kinderen meer konden krijgen. Dan was het ook meteen een zorg extra. Hoe moet dat dan straks? Het tweede wat in Israël heel belangrijk was, was natuurlijk ook de verwachting van de Messias. dat uit het nageslacht van Abraham uiteindelijk de Messias zou geboren worden. En je merkt dat ook in het Oude Testament, zeker bij hen die de Heere mochten vrezen, het verlangen om ook opgenomen te worden in het geslacht van de Messias, het voorgeslacht. Om een van de vaders of de moeders te mogen zijn van de beloofde Messias. Maar de Heere gebruikt dat beeld in Jesaja 54 om deze bijzondere groep mensen in Jesaja's dagen aan te spreken. Kinderloosheid, onvruchtbaar, dat zijn mensen die alleen zijn, zonder hoop, zonder verwachting, zonder toekomst. En ook worstelen met de vraag of God er wel is, omdat hun gebeden niet verhoord worden. Deze mensen worden door de Heere persoonlijk aangesproken. En God benoemt trouwens ook hoe ze het ervaren. Kijkt u maar even met me mee. Er staat, gij onvruchtbare die niet gebaard heeft, geen barensnood heeft gehad. En dan legt de Heere vervolgens in dit hoofdstuk ook uit hoe hij hen ziet. Als een eenzame. Als een ongetroost. Als een verdrukte. Als een door onweder voortgedreven. Zeg even tussen twee haakjes. U die God kwijt bent. En worstelt met de vraag of de Heere eigenlijk wel in uw leven begonnen is. En aanloopt tegen die vraag daarachter. Of God eigenlijk wel bestaat. Ziet u dat de Heere benoemt hoe u op dit moment tegen uzelf kijkt? Ongetroost. Want wat als God niet zou bestaan? Maar dominee, hoor ik een jongere zeggen, eigenlijk zou ik dat wel heel mooi vinden. Dat God niet bestaat. En nu heb ik het gevoel dat er altijd iemand is die over mijn schouders meekijkt. Altijd dat stemmetje. Als ik met mijn vrienden of met mijn kennissen, je hoeft trouwens geen jongere te zijn om dat te denken. Samen ergens ben, is er ook altijd die onrust. Stel je voor dat God wel bestaat. Dan komt dit een keer terug in het gericht. Gedachte dat God er is, hindert jou, zo zeg je dat dan, in je vrijheid. En als ik eerlijk ben, gemeente, en ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, herken ik dat ook. Toen ik God nog niet kende, dacht ik zelf ook zo. Wat zou het heerlijk zijn als God er niet is? Kun je gewoon doen waar je zin in hebt. Je nergens over druk te maken. Maar mag ik even met je terugkijken op het jaar 2019? Jij wil van dit leven genieten, of niet? Ik ook. En jij wil er alles uithalen wat erin zit, of niet? Nou, als wij losgelaten worden, dan willen we dat ook. Maar wat is nou eigenlijk het leven? Wat is het leven? Het leven is bijvoorbeeld dat je op 32-jarige leeftijd in een wachtkamer zit. Naar binnen wordt geroepen en dat de dokter tegen je zegt, meneer, we kunnen niets meer voor u betekenen. Het leven is, en dan denk ik ook aan situaties in mijn directe omgeving, dat je als moeder in verwachting bent. En de artsen moeten zeggen, mevrouw, u bent ongeneeslijk ziek. We proberen uw kindje te redden. Maar we staken de behandeling met u. Het leven is dat je naar school gaat. En zomaar in een seconde weggerukt wordt uit het leven. Het leven is dat je in het achterliggende jaar afscheid moest nemen van je opa of je oma. En hoe heb je dat gedaan? Kon je je handen vouwen in de handen van je stervende opa of oma? En heb je zo afscheid genomen? Stond je daar ongemakkelijk? Moet ik nou zeggen? Ja, bidden. Als ik wil dat God er niet is. Dat is toch ook huichelen? Misschien stond jij wel bij het bed van iemand die kon sterven. Hoor je hem of haar bidden. Spreken. Misschien ook wel zingen. En dan stond jij. Zonder geloof. Zonder God. Hoe ga jij dat rooien in het leven? Als je God niet kent. En hoe kom jij voor God te staan? Als je hem altijd ontkend hebt. Ongetroost, zegt Jesaja. Zij die worstelen met de vraag of het wel waar is wat de Heer altijd in hun leven heeft gezegd of God er wel is. Eenzaam. En dan hoor ik iemand zeggen, daar hebben deze mensen op dit moment ook niets aan. Dat geeft ook niet. God benoemt ze zo. En dat is wel misschien het eerste wat u en ik vanuit Jesaja 54 moeten leren. Dat God zich niet laat afmeten naar wat wij van hem ervaren. En dat de conclusies die wij trekken over het werk van de Heer zo vaak gebaseerd zijn op wat we ondervinden in de omgang met het woord en het gebed. Geen recht doen aan wie God is. Is het niet de Heer zelf die in het Bijbelboek Jesaja meer dan eens zegt, bij wie dan zult gij mij vergelijken? En wiens gelijken zult gij voor mij brengen? Hij is God en geen mens, een totaal andere. En dat is ook het invalshoek waarmee Jesaja 54 juist deze mensen aanspreekt. Het woord komt vanuit God. En zo worden deze ongetrooste, eenzame, bedrukte mensen door de Heere zelf aangesproken. Het lijkt wel alsof de Heere in eerste instantie helemaal voorbij gaat aan die vragen waarin zij zijn vastgelopen. En eigenlijk verbaast me dat ook niet, gemeente. Waarom niet? Omdat God het ongeloof niet gelooft. En er ook geen woorden aan wil vuil maken. Maar zijn woord laat spreken. Dat doet de Heere allereerst door zichzelf te vergelijken met bergen. We zitten nu ook in het hart van de tekst, vers 10. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Bergen zijn een geliefd voorbeeld in het Oude Testament om uit te leggen het werk van de Heere of wie de Heere zelf is. Ik denk aan die bekende psalm, psalm 125, waar de dichter zegt, die op de Heere vertrouwen zijn als de bergen rondom Sion, als de berg Sion. Het voorbeeld van de bergen wordt daar op twee manieren gebruikt. Het vertrouwen van de Heer, op de Heere wordt vergeleken met de berg Sion, die rust in Gods verkiezende liefde. En daarom zal die berg Sion nooit wankelen. Omdat de Heere zelf ervoor instaat. Hij staat garant voor zijn eigen werk. Nu zegt de dichter van Psalm 125. Zo is het ook met degenen die op de Heere vertrouwen. Zij rusten in God die hun fundament, hun houvast is. En de dichter draait dat dan ook om in Psalm 125 en hij zegt dan dat de Heere ook als een berg gelegerd is rondom zijn volk en kinderen. En wie wel eens in Israël is geweest, heeft misschien ook wel op dat bepaalde punt gestaan in Jeruzalem, waar je alleen als je daar staat die bergen om je heen, die heuvelen om je heen ziet liggen. Nu zegt de Heere, zo ben ik voor mijn volk en kinderen als een berg. Als een vurige muur, als de wachter Israëls. voorkom ik dat mijn kinderen ooit zullen wankelen, nog zullen bezwijken. Maar hier in ons hoofdstuk spreekt de Heer in de overtreffende trap. Jesaja wil als het ware zeggen, stel je nou eens voor. Die machtige bergen, dat grote rotsmassief staat te wankelen als een dronken man op zijn benen. Of dat ze met een donderend geraas in één keer zullen instorten. Nou hoorde ik iemand bij zichzelf zeggen, dominee, dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Van de zomer waren wij nog in de berg. Als je daar dan staat op zo'n uitkijkpunt en je kijkt over dat dal naar die machtige bergen die daar liggen. Nou, dan voel je je wel zo klein worden. En dan wordt de Heer wel zo groot in zijn almacht en in zijn majesteit. Die bergen die trotseerden daar de tijden. Nu staan ze daar, 1000 jaar geleden stonden ze, 3000 jaar geleden stonden ze daar. En zolang als dat deze wereld bestaat, zullen deze bergen er nog wel bestaan. Toch hoor ik er bij de hand de jongeren zeggen, dominee, het kan wel zijn dat de bergen in beweging komen. Denk alleen maar aan dat machtige gebergte, het Himalaya, kinderen. Een van de hoogste bergen, die liggen daar van deze wereld. Die bergen liggen op zo'n scheur, zo'n aardscheur. En als de aarde gaat schuiven en zo'n zware aardbeving ontstaat, dan kunnen de wetenschappers met bijzondere instrumenten precies uitmeten. Die machtige berg. 2 millimeter zijn opgeschoven. Nu zegt God, het is ondenkbaar dat die bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. En nog meer is het gewoon niet voor te stellen. Mijn goede tierenheid zal wankelen, nog bezwijken. Goede tierenheid. Wat is dat? Dat is anders dan Gods goedheid. We hebben vanmorgen allemaal genoten van de goedheid van de Heere gemeente. Ik hoop dat u op tijd uit uw bed was. En heeft u ongetwijfeld ook die prachtige zonsopgang gezien. De lucht die helemaal roze en paars en oranje kleurt. Wat kun je er stil onder worden of niet? Dat je ook hartje winter. Psalm 19 kunt zingen. Het ruime hemel rond. Vertelt met blijde mond. Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en zwerk verkondigen zijn werk. En prijzen zijn beleid. U genoot ook van Gods goedheid vanmorgen aan tafel. Een boterhammetje, je kopje thee, dat heb je toch niet van jezelf, of wel? Daar is voor betaald. En als je op je plaats bent, wat kun je daar ook kleiner onder worden of niet? Misschien dacht je dat vanmorgen wel, de laatste zondag van 2019. En in één keer als een flits kwam dat jaar langs. En zag je daarin de goedheid, de zorg, de trouw van de Heer. En dat maakt je ook heel klein, of niet? Wat is God goed voor iemand die alleen maar slecht is? Wij delen allemaal in Gods goedheid. Goddeloze en rechtvaardige. Over en ieder gaat de zon op. Maar de goede tierenheid van de Heer is wat anders gemeend. De taal van de Bijbel gebruikt een woord wat je eigenlijk niet één op één in onze taal kunt weerzetten. Je moet dat eigenlijk omschrijven. Het woord dat de Heer hiervoor gebruikt. Is een kernbegrip trouwens ook in de Bijbel. Je zou dat moeten vertalen met trouw en liefde. Eigenlijk moet ik een voorbeeld gebruiken om uit te leggen wat het woord goede tierenheid betekent. Ik denk, jongelui, even aan een rivier. Ook hier in de omgeving van Barendrecht zijn rivieren. Nou, waar begint de rivier nou eigenlijk? Niet bij het water. En als je aan de rand van het water van de rivier staat en je kijkt er overheen, dan zeg je ook niet, kijk, die rivier die eindigt daar bij dat strandje tussen die twee kribben. Een rivier begint bij de dijk Dan hebben we de uiterwaarden, dan de bedding waarin het water stroomt, de uiterwaarden en de dijk. Tussen die twee dijken ligt de rivier. De ene keer is de rivier breder, de andere keer smaller. En zo zoekt het water zijn weg naar de zee. Nou, dat is eigenlijk ook goede tierenheid, gemeente. De bedding van Gods liefde is Gods trouw. En in de bedding van die trouw rust de liefde van de Heer. Dat is wat de Heer hier eigenlijk ook wil zeggen tegen die ongetroost en bedrukte. Mijn goede tierenheid. De bedding waarin mijn liefde ligt, dat is mijn eeuwige, onveranderlijke, onverdiende trouw, zal van u niet wijken, nog wankelen. Zijn die ongetroosten daarmee getroost? Dat is niet belangrijk op dit moment. Weet u wat mij raakt en wat me ook klein maakt? Dat God alles op alles zet om een ongetrooste te vertroosten met wie hij is. Met wie hij is. U loopt met de vraag, heeft het nog wel zin om te bidden? En misschien was dat ook de reden waarom u in de achterliggende week uw Bijbeltje dicht ligt. Toen u alleen was, omdat het voor u toch geen zin heeft. Nu komt God op deze laatste zondag van het jaar 2019 met een bijzonder woord voor u. Kijk, al is een kind zijn vader kwijt. Dat wil nog niet zeggen dat de vader zijn kind kwijt is. En heeft dat niet alles te maken, gemeente, met trouw, goede tierenheid? Jesaja gebruikt bijvoorbeeld de voorkeur het voorbeeld van een moeder om uit te leggen wat Gods goede tierenheid is. Ik denk even aan die bekende woorden. Zo ook een moeder haar zuigeling vergeet. Dat kun je gewoon niet voorstellen. Dat een moeder kindje vergeet. Ik ben een keer zo'n moeder tegengekomen. Dat was een hele lieve, zorgzame, trouwe moeder. Ze had haar eerste kindje gekregen. En op een onbewaakt moment, ze was gewoon druk bezig in huis, kwam ze erachter dat ze nog even een boodschap moest doen. Trok haar jas aan, stapte op de fiets, stond in de winkel en opeens dacht ze bij zichzelf, oh nee. Mijn zoontje. Zonder erbij stil te staan. Nou, u kunt begrijpen, in een mum van tijd was ze weer thuis. Nou zegt de Heer, al zou dat kunnen dat een moeder haar zuigeling vergeet, ik niet. Waarom niet, Heer? Wel om te voorkomen dat ik een van mijn kinderen zal vergeten, heb ik de namen van die kinderen in mijn beide handpalmen opgeschreven. En kinderen, als je aan het werk bent of aan het spelen bent, je bent voortdurend bezig met je handen. Misschien zijn er ook wel jongeren onder ons die dat net als ik doen. Als je iets wil onthouden, want je bent bang om dat te vergeten, dan zit je kruisje op je hand. En iedere keer als je mee bezig bent, dan zie je dat kruisje en dan denk je er weer aan. Wel, dat is het beeld wat de Heer gebruikt. Dag en nacht, als ik mijn handen laat gaan, zie ik voortdurend de namen van mijn kinderen voor me. Omdat ik wil voorkomen om één van die namen te vergeten. Zeg ongetroosten. Dag en nacht. Houdt God zijn handen voor zich. Om de namen van al zijn kinderen te vergeten. U durft u zelf geen naam meer te geven. Maar God heeft de namen in zijn handen gegraveerd. Kunnen nooit meer uitgewist worden. Liggen vast in Gods eeuwige verkiezende liefde. Trouw van een moedergemeente, wat gaat dat? Wat gaat dat ver of niet? Ik zie vanmorgen veel kleine kinderen in de kerk zitten. Ik wil gewoon eens wat vragen aan je stellen en je hoeft nu geen antwoord te geven, dat doe je thuis maar. Ik zet jou even naast je moeder. Als je die mag hebben. Wie van jullie tweeën wordt als eerste boos? Wie van jullie tweeën geeft als eerste een grote mond? Wie van jullie tweeën loopt als eerste boos weg en slaat met de deuren? En wie van jullie tweeën komt als eerste terug om het uit te praten? Nou, ik hoop dat je kan zeggen, die laatste dominee als eerste terug om het uit te praten, dat is vaak mijn moeder. Gaat de trouw van een moeder verre, gemeente? Ik zie de voorbereiding van deze preek denken aan een godvrezende moeder. Ze lag op haar sterfbed. En ze had kinderen, jarenlang al geen contact met één van haar kinderen. Zo vaak geprobeerd om dat contact te herstellen. Maar hij gaf een grote mond, legde de hoorn erop. En moeder en de andere kinderen wisten echt niet wat er nou precies aan de hand was. Ze hadden wel een vermoeden. Moeder vreesde de Heer. En daar wilde haar kind niets meer mee te maken hebben. Dat kan pijn doen, hè. Dat het liefhebben van de Heer een scheur trekt onder de kinderen. Moeder ging sterven. Die jongen werd gebeld. Hij wilde niet komen. De dominee belde, die kreeg een grote mond. En wachtend op haar kind is ze gestorven. Dat is te veel verdriet, ook onder ons, denkt u niet? Maar de Heere zegt, mijn goede tierenheid gaat nog een stap verder. Een moeder kan haar kind vergeten. Kind kan niets meer met haar moeder te maken willen hebben. Maar mijn trouw en mijn liefde zal nooit wankelen noch bezwijken, zegt de Heer. Bewijst de Heer dat ook niet vaak op verschillende manieren in de schrift, maar ook in het persoonlijke leven. Laten we maar eens kijken, gemeente, hoe de Heer dat doet. Kijk even met me mee naar de tekst. Er staat, bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijn vrede zal niet wankelen. Zegt de Heer u ontfermen. Goede tierenheid verbindt Jesaja met verbond. Het tweede punt, het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Nu vermoed ik zomaar, gemeente, niet dat ik u goed ken, maar ik denk dat het hier in Barendrecht niet anders ligt dan in de andere gemeente waar ik gediend heb of nu mag staan, dat er onder ons mensen zijn die bij het woordje verbond meteen op het randje van hun kerkbank gaan zitten. Hoe denkt en spreekt die dominee over verbond? Is het twee verbonden? Drie? En aan de hand daarvan kunnen we een dominee plaatsen. Vinden we wat van? Ik lang wel eens terug, niet naar alle dingen van vroeger. Want er is heel veel van vroeger waar we niet naar terug hoeven te verlangen. Maar wel eens terug naar de nuchterheid van onze Dordtse vader. Rondom de vergadertafel van de Dordtse synode zaten grote godgeleerden. De een leerde twee verbonden, de ander een drie. De waren die leerden er vier en sommigen zelfs vijf. En ze konden allemaal door één deur. Ze hebben gezamenlijk de Dordtse leerregels opgesteld. En daar hun steun aan betuigd of hun handtekening onder gezet. Waarom komt dat toen wel? en nu niet meer? Zien wij het beter? Hebben wij meer onderwijs gekregen van de Heilige Geest om dan muren op te trekken? Zijn wij veel geestelijker gestemd? Of is het een teken van armoede en van onverdraagzaamheid en van twist en tweedracht? Ik laat u maar zitten met die vraag. Ik wil eigenlijk een veel belangrijkere vraag stellen. Wat betekent het woord verbond in Jesaja? En dan zitten we eigenlijk weer bij de tekst. Om wat scherp te krijgen, gemeente, moet ik iets vertellen over Jesaja. Kinderen, een profeet is allereerst iemand die de Bijbel in zijn hand heeft en Gods woord uitlegt en toepast. Precies zoals jouw dominee dat hier ook doet. Er is wel één verschil tussen de profeet in het Oude Testament en de predikanten nu. Dat is dat wij Oud en Nieuwe Testament hebben. En de Bijbel van Jesaja is heel dun. Dat zijn alleen de boeken van Mozes, de 5 boeken van het Oude Testament. En je merkt dat elke profeet zo zijn eigen voorkeur heeft. De profeet Ezechiël heeft een voorkeur voor het Bijbelboek Leviticus. Dat komt ook door zijn achtergrond. Hij is een priester. Hij heeft ook die opleiding gekregen aan de hand van Leviticus, zodat hij weet wat hij moet doen in de tempels, hoe de offers moeten worden gebracht, hoe hij de dienst van de Heere moet onderhouden en bewaren. En in het Bijbelboek Jesaja merk je dat de profeet een voorkeur heeft voor het boek Exodus. Ik vermoed dat er onder ons meerdere zijn die een bepaalde voorkeur hebben voor een Bijbelboek. En zo daar ook hun eigen redenen voor hebben. Nou, dan kun je ook zeggen van Jesaja. De voorkeur van Jesaja gaat uit naar Exodus. Op belangrijke momenten in zijn Bijbelboek citeert hij uit Exodus. Of verwerkt hij belangrijke motieven uit Exodus. Maar dat geldt ook hier in ons hoofdstuk. Het woord verbond in Jesaja haalt hij uit het Bijbelboek Exodus. En als we even daarnaar kijken, gemeente, in het Bijbelboek Exodus laat de Heere zelf zien wat het verbond is. Dat betekent in de eerste plaats Gods verkiezende liefde. Wat bewoog hem om het meest lastige volk op te zoeken in Egypte? En wat bewoog hem om het meest verachte volk te ontzetten uit de slavernij? Wat bewoog hem om het meest onverdraagzame, ongehoorzame volk 40 jaar lang in de woestijn te verdragen, om het uiteindelijk te brengen in het beloofde land? Dat was Gods onbegrijpelijk, onverklaarbare, verkiezende liefde. Wel, zegt Exodus, dat is het verbond. Ik ben de Heere, uw God. Waarom? Omdat ik dat wil. Daarom. Het verwondert me trouwens ook niet, gemeente, dat uitgerekend Jesaja in de crisis van zijn tijd oog heeft voor dit verbond. Als hij weet, over enkele jaren zal Jeruzalem in puin worden gelegd. Wat hou je over als alles wordt weggevaagd? Als er geen altaar meer is, geen priester en geen tempel. Wat hou je over als alles uit je hand is geslagen en je vanmorgen in de kerk zit als een ongetroost, een bedrukte, een eenzame? Dan hou je alleen nog maar over wie God is. En dan kun je het niet meer doen met je avondmaalsgang, met je bekering, met de teksten en de versjes waar je toen troost aan had, met die bijzondere ogenblikken onder de prediking van het woord. Dan zit je aan de grond, gemeente, en heb je helemaal niets meer dan de vraag: is God er nog wel? Dan hangt alles dus af van wie God is. En daarom heeft Jesaja ook een voorkeur voor dat woord verbond. Het komt een aantal keer voor in het Bijbelboek Jesaja. En hij gaat er ook op een bijzondere manier mee om. Ik wil dat even illustreren aan de hand van een vers iets verderop, gemeente. Jesaja 55. Kijk u maar even met me mee. Dan komt het woord verbond ook voor. Ik lees met u de eerste versen van Jesaja 55. Daar staat: O alle gij dorstige, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt, eet. Ja, komt, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij niet de geld uit voor hetgeen dat geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen dat niet verzagen kan, hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheden zich verlustigen. Neig uw oor, kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Nu komt het, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden van David. Nu begrijpt, en jullie begrijpen dat ook, jongelui, kinderen, dat de profeet Jesaja niet meer David, de vader van Salomo, bedoelt. Die is al eeuwen voor Jesaja overleden en ligt begraven in Jeruzalem. Maar dat de naam David in het Bijbelboek Jesaja verwijst naar de grote David, de grote zoon van David, de beloofde Messias. Wel, zegt Jesaja, Gods verbond is Gods gezalfde. Gods verkiezende liefde zien we alleen maar in de belichaming van zijn liefde. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade, vol van waarheid. Daar rust de goede tierenheid van de Heere in. En in hem krijgt die goede tierenheid gestalte. In de zoon die in de schoot van zijn vader is gezeten. En onder ons is gewoond. En hem zijn vader heeft verklaard. Ziet u trouwens ongedrukte. Ongetrooste, verdrukte, eenzame. Dat het woord u wil brengen aan de voeten van hem. De Heer Jezus Christus. Jesaja zegt in vers 10 van 54. Het verbond mijn vredes zal niet wijken. En kleurt hij dat verder in zijn Bijbelboek. En reist langzaam maar zeker op de gestalte van die man van smarten. Die veracht, bespot, uitgelachen en weggehoond werd. Gods zoon. Mijn verbond. Niet ons verbond. Mijn trouw. Niet onze trouw, mijn goede tierenheid. Voordat ik de stap maak, gemeente, naar het laatste punt, en dat punt is bewust ook heel kort, wil ik iets vertellen hoe dat soms kan inslaan bij iemand. In mijn jeugd, de plaats waar ik opgegroeid ben, woonde een echtpaar, een oud echtpaar. Hij heeft jarenlang, eigenlijk zijn hele leven lang, gevist. Eerst op de Zuiderzee en later op de Randmeren. Dat was een godvrezende man. Een man die heel vrijmoedig ook sprak over het leven van de Heer en de omgang met hem in zijn leven. En in de schaduw van die grote, stoere, godvrezende visser stond zijn vrouw. Hij hield haar voor iemand die de Heer vreesde. En hield haar hoog. Zij durfde dat nooit van zichzelf te zeggen. Altijd voor haar gevoel in het duister. Af en toe een moment van licht, van troost en bemoediging. Maar dan gingen de gordijnen weer dicht en werd het donker. Op een dag kwam hij terug vanuit de haven. Daar zat hij altijd op een bankje te praten met een aantal van zijn geestelijke vrienden. Zette zijn fietsje achter in de schuur en hij liep naar huis en dan zag hij zijn vrouw zitten op die vertrouwde plaats aan het tafeltje met een opengeslagen Bijbel. En ze zat daar weer te huilen. Want hij stapt binnen en hij ziet zo in één oogopslag dat tafereel en hij begrijpt meteen ook wat er aan de hand is. Zonder een woord te zeggen loopt hij naar dat tafeltje toe, pakt die Bijbel, slaat hem dicht onder zijn arm, loopt naar buiten naar zijn fiets en wil hem onder de snelbinders binden. Dus een vrouw die zit eerst verbaasd te kijken, die vliegt overeind en zegt: man, wat ga je doen? Hij zegt: ga je Bijbel in de haven gooien. Want die God van jou is dood. Kijk, en toen brak het. De Bijbel weggooien. Dan heb ik niets meer. Hoe kan dat trouwens, ongetrooste, eenzame, dat je dat al zo vaak geprobeerd hebt om je Bijbeltje dicht te slaan en weg te leggen? En dat toch vroeg of laat je hand weer dat Bijbeltje pakt en openslaat. Hoe kan het dat je soms langs de deur van je binnenkamer loopt en tegen jezelf zegt: ja, bidden heeft geen zin. En je loopt door, je staat achter het aanrecht, of je bent onderweg en dan gaat een schreeuw naar boven. Zal ik het eens zeggen? Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis. Door zijn smaak, mijn hart en zinnen steriel. Zou er niet iemand achter dat woord schuil gaan? Die trekt. Die spreekt. Die vanmorgen onder de prediking van het woord, mag ik het gewoon heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, ja, aan de ene kant een pak slaag geeft en aan de andere kant je zo heerlijk wil vertroost. Mijn goede tierenheid. Mijn verbond. En kijk eens met me mee naar de laatste woorden. Kinderen, dat is heel kort vanmorgen. Staat in vers 10. Zeg de Heere, uw ontfermer. Let u even op die twee laatste woorden. Uw ontfermer. Normaal gesproken staat er in Jesaja alleen maar: zegt de Heer. Om het gezag van het woord van God te laten klinken in zijn dagen. Om duidelijk te maken aan Jeruzalem en Israël dat Jesaja er niet staat op persoonlijke titel. Maar het woord van God verkondigt. Hoort, hoort. Het woord is Heer. En nu staat daarachter uw ontfermer. Het kan zomaar zijn dat je in het achterliggende jaar een huis hebt gekocht. Dan zit je bij de notaris. Alles is rond. Gesprekken. De financiering. Nu moet er getekend worden. Dan wordt dat contract voorgelezen. Datum. Je moet jezelf identificeren of jij het bent die genoemd wordt. Maar wat is nou het belangrijkste? Is het belangrijkste niet het moment dat je je pen pakt en een handtekening zet? Dan krijgt dat contract waarde. Jij stelt jezelf garant voor wat er zwart op wit staat. Met eeuwig gesproken, gemeente. Nu zet de Heere aan het slot van deze belofte van Jesaja 54 vers 10. Zijn handtekening. En hij onderschrijft ook nog eens een keer met wat voor bedoeling, met welke intentie hij de waarheid van deze belofte verzegelt met zijn naam. Uw ontfermer. Bij dat woord ontferming, gemeente, moet ik denken aan die ene vader. Altijd was hij bezig met zijn jongen. Er ging geen dag voorbij of hij bad voor zijn kind. En vaak keek hij ook stilletjes door het raam naar buiten of die misschien zou komen. Op een dag zag hij een bekend figuur in de verte naderen. En hij keek nog eens goed. Nog een keer. En toen kwam dat gevoel boven. Dat is hem! En hij liet alles voor wat het was, rende de weg af. En hij zag een jongen. En toen hij dichterbij kwam, stopte hij. En toen zei hij tegen zijn kind: loop eens even door, want je stinkt naar de varkens. Ga je eerst maar douchen. Zou die vader dat geroken hebben, gemeente, de stank van het verzondigde leven? De liefde. Kijk, zo heel anders. De jongen had zijn huiswerk thuis geleerd. En zich voorgenomen om te zeggen tegen zijn vader: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet waardig. Ik ben het niet waard uw kind genaamd te worden. Maak mij tot een van uw knechten. En toen hij zijn vader aanzag komen, begon hij te spreken. Die laatste woorden, maak mij tot een van uw knechten, werden weggekust door de mond van zijn vader. Kijk, dat is nou ontferming. Dat is de arm waarachter het hart schuil gaat. En die arm wil omhelzen, tegen het hart drukken en atheïstische gedachten en gevoelens wegkussen met de mond van Christus. Snak daar jouw hart uiteindelijk ook niet naar. Omdat je luistert vanmorgen ook bij jezelf zegt: al mijn redeneren is God onteren. Al mijn vragen is het ongeloof verheerlijk. Het enige wie nog kan redden is de Heere, uw ontfermer. Misschien was de prediking van vanmorgen wel de eerste kus sinds lange tijd van Gods trouw en Gods liefde. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Uw naam, Heere, zij ootmoedig dank gezegd dat we in alle rust vanmorgen samen mochten komen rondom uw woord. En dat u een stem gaf om te kunnen spreken. We bidden u, Heere, geef dat uw woord dat mocht klinken. Ook door uw hand, en uw hand is een hand van al vermogen. Ook moet kracht wordt toegepast in ons hart en in ons leven. En we door u opgezocht werden. Het zij voor het eerst of het zij weer opnieuw. Ik gedenk de rouwdragende. We bidden u, Heere, voor de familie Sluimers en Vat. Wees er nabij. Vertroost hen vanuit uw woord. En sta hen bij ook in deze dagen. Ondersteun en sterk. We bidden u, Heere, voor broeder Schipper. Zij ligt voor de poorten van de eeuwigheid. Wilt u zich ontfermen over zijn ziel. Geven dat onze broeder zijn hoop en verwachting mag stellen op u. De ogen mag opslaan op de koperen slang. De verhoogde Christus. Heere, geef hem daartoe ook het geloof. Het ziet op u de drie enige God en afziet van alles wat van ons is. We bidden u, Heere, voor Hester Verbaars, wees haar nabij. In haar kwetsbaarheid wilt u uw zorg en bescherming betonen. U hebt dat ook willen doen in het achterliggende jaar. Zegent u zorg die ze mag ontvangen uit uw hand. Geef haar ouders alles wat ze nodig hebben om hun dochter bij te kunnen staan. Heere, gedenk zo in uw gunst en in uw trouw het geheel van de gemeente. Trek met ons op in deze dag. Schenk ons een goede en gezegende rustdag uit uw hand. Hoor ons om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is Psalm 42, vers 5 en 7. 42, vers 5 en 7.
Thank you.
gaat dan heen dragende de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.